We zitten in het boek Openbaring. Al een tijdje. Hoofdstuk 8. Openbaring 8. En ik begin maar even te lezen weer vanaf vers 1, hoewel we daar al het nodig in behandeld hebben. Openbaring 8. Ja, boek Openbaring staat er voorin als je het op de kop houdt. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilzwijgen in de hemel ongeveer van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en die stelde zich op bij het altaar met een gouden wierookpan, vat. En hem werd veel reuk weggegeven, opdat hij het aan de gebeden van alle heiligen zou geven. Op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar. En wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, bazuinde is misschien beter om te vertalen, en er ontstond hagel en vuur vermengd met bloed. En ze zijn op de aarde gegooid. En het derde der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde der zee is bloed geworden en het derde der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel en die is gevallen op het derde van de rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem. En het derde der wateren werd tot Alsem en velen mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen en het derde der maan en het derde der sterren. Opdat het derde ervan zou verduisterd worden, en dat het derde van de dag niet zou lichten, en van de nacht evenzo. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel, en die zei met grote stem, wee, 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 degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuinen der drie engelen die nog bazuinen zullen. Ja, we zitten nu in de tijd van de verdrukking voor de wereld. En die periode die begint nu toch echt ook heel wat zware vormen aan te nemen. En zwaar in die zin ook dat we zien hier dat de Heer eerst begint, voordat er met oordelen het nodige gedaan wordt, om het reukwerk apart te zetten. En het reukwerk heeft te maken met de aanbiddingen, met al diegenen, die gelovigen die trouw zijn geweest aan de Heer op de een of andere manier en hun leven aan hem hebben overgegeven. En dat reukwerk samen met de gebeden van de heiligen, dat wil zeggen de gebeden van de heiligen uit de gemeente en het reukwerk, is dat wat te maken heeft met de gebeden van de gelovigen in deze verdrukking. Beide worden dus samen op het wierookaltaar gelegd en daarvan wordt dan uiteindelijk gecombineerd van dat materiaal, zeg maar dat reukwerk wat er is opgekomen, is dan het verbranden, wordt één gemaakt met de kolen. En vervolgens is er een engel, en de Heer zelf is dat hier, en die gooit dat dan op de aarde. Daarmee is het dus gezegd dat de wereld, dat de aarde, de mensheid, nu te maken krijgt met het oordeel wat zij die gelovigen in die afgelopen tijd hebben aangedaan. Want het reukwerk, de gebeden om verlossing, de gebeden om verandering, om de mensheid tot verandering te brengen. Al deze gebeden, ook de gebeden die gelovigen hadden voor de uitbreiding van het koninkrijk, dat vermengd was als offer, dat wordt nu aan de wereld gepresenteerd. En we gaan nu krijgen dat de wereld te maken krijgt met de consequenties van het afwijzen van de boodschap van God, voor zover ze die hebben gekend. En voor zover ze die niet hebben gekend, krijgen ze die kans nog. Want ik ben ervan overtuigd dat het oordeel wat God gaat uitvoeren in deze tijd, een oordeel is dat rechtvaardig is. Niemand, maar dan ook niemand, die een kans heeft gehad om de dingen van God te aanvaarden en die dat ook gedaan heeft, die komt ergens per ongeluk om of zo. Het is altijd zo dat God deze zaken ook zo regelt als er gelovigen in de tijd van de Heer Jezus zijn. Die geloofden in zijn boodschap, die geloofden in de komst van het koninkrijk. Maar ze zijn gestorven voor tijd, voordat hij is gestorven opgestaan. Deze mensen, die hebben geloofd in het koninkrijk. Die moeten dus alsnog in dat koninkrijk kunnen komen, want dat was de boodschap. Wat gebeurt er dus? Dat bij de opstanding er op een gegeven moment meer dan 500 in één keer, één keer uit de doden zijn opgestaan, Joden. En Paulus die zegt dat in de Korinthebrief. En die zijn dus ook aan velen verschenen in Jeruzalem. Want die hadden de boodschap van het koninkrijk van God geaccepteerd, maar hem niet gekregen omdat zij eerder waren overleden. Dus ze werden in het vlees weer levend en konden dus uiteraard dan aan velen verschijnen. Wel, dat betekent dus dat ieder die de kans heeft gehad en geaccepteerd heeft, dat die op de een of andere manier dus door God ook wel degelijk gezien is en gezien wordt. Maar wie die boodschap op de een of andere wijze niet aanneemt of weigert, wel, die zal dan ook met de consequenties te maken krijgen. Deze 144.000 getuigen, deze Joden, gaan nu dus de wereld in. De bovenkant wordt nu gezien. We krijgen straks ook de onderkant. En die bovenkant geeft dus aan dat God nu de wereld gaat confronteren met de weigering van zijn koninkrijk. En vandaar dus ook dat er stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving plaatsvinden als begin van een oordeel wat we vaker nog zullen tegenkomen. En dan gaan de zeven engelen, de zeven geesten die voor Gods troon zijn, deze zeven engelen, die hebben een bazuin. En de bazuin geeft aan dat er iets gaat beginnen. En die moeten dan bazuinen en dan vervolgens bij elke bazuin komt er dan een bepaald oordeel. We moeten ons dat zo voorstellen dat als we dus de komst van de Heer op de Olijfberg enzovoort gehad hebben, na de zeven jaar enzovoort, dan krijgen we dus die periode van 33 jaar. Die eindigt in de troon in Jeruzalem. Dat die 144.000, die gaan de wereld in. Die blijven dus ook zeg maar zo ongeveer de hele tijd in die wereld, totdat uiteindelijk de resultaten scharen die niemand tellen kan, maar liever nog waar niemand rekening mee had gehouden, die komen ze dan tegen uiteindelijk als resultaat. Maar ondertussen betekent het dus ook dat er aan de benedenkant van God uit oordelen komen over de aarde. En die gaan nu komen in een aantal zaken. Het begint hier namelijk met eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de zeven bazuinen. Maar daar is bepaald niet mee afgelopen. Want als die bazuinen, als die dus zijn, dan komt er op een gegeven moment, na verloop van tijd, komen er zeven violen, zo wordt het genoemd, schalen, toornschalen. En die worden ook uitgegoten. En het is opmerkelijk, en daarom ga ik er ook bewust even op in, opmerkelijk hoe die met elkaar parallel lopen. Daarmee is nog niet afgelopen, er komt nog een serie van zeven. Dus er gaat nogal wat over de wereld heen. Het is 33 jaar, die werd dus ook genoemd door de Heer, een grote verdrukking zoals die nooit is geweest op aarde en ook nooit meer zijn zal. Nou, dan als God dat zegt, dan moet dat aardig heftig zijn. Wel, we gaan daar nu mee beginnen en zie dit altijd in het kader van het koninkrijk moet komen. De hele wereld moet omgebouwd worden. God gaat met deze wereld iets beginnen. Hij gaat dit huis van hem reinigen, schoonmaken en opnieuw verven, zeg maar even. En hij gaat het opnieuw inrichten. En daar is dus voor nodig dat een hoop rotzooi komt eerst. Om uiteindelijk dan het paradijs, het koninkrijk van God, ook zichtbaar in deze wereld te krijgen. Ja, de eerste engel die heeft gebazuind, die bazuinde. Die blies op de bazuin. En er is geworden, er werd, er kwam, zo kun je ook vertalen, hagel en vuur vermengd met bloed. Tussen haakjes, deze oordelen, die kun je ook heel goed, dat doe ik nu niet, maar die kun je ook heel goed relateren aan de plagen die in de tijd zijn geweest in Egypte. Daar komen een heel aantal van de dingen op dezelfde manier weer terug. Maar, ik zei al, die bazuinen en die violen, die hebben wat met elkaar te maken. Dus we gaan ze even naast elkaar leggen. De eerste engel, die bazuinde en er kwam dus hagel en vuur vermengd met bloed. En die zijn op de aarde gegooid. Het gaat hier dus om de aarde. Het gevolg is, het derde van de bomen is verbrand. En al het groene gras. Dat is nogal wat als hier dus dit komt. Dus een ecologische ramp. En er wordt hier helemaal niet gezegd dat dat nu komt doordat de mensheid te veel met fossiele brandstof is bezig geweest. Of weer zus of CO2 of wat dan ook. Dit is wat er gewoon gaat gebeuren. En het kan heel goed zijn dat mensen geconfronteerd worden met de dingen van hunzelf. Dat komt nog alles voor. Maar het kan ook heel goed zijn dat God gewoon de zaken gaat inbreken in het bestaan. Dus dat laat ik in het midden. Dat zal hij weten. Als we deze bazuin, daar begint het dus mee. Een ecologische ramp. Op de natuur. De aarde en de bomen en het gras wordt hier genoemd. Gaan we naar hoofdstuk 16. Dan zie ik daarboven staan in staat vertaling tenminste de violen van de toorn van God. Schalen zijn dat. Hoofdstuk 16 van de Openbaring. En dan zien we dan. In vers 1 en 2. En ik hoorde een luide stem vanuit de tempel die zei tot de zeven engelen. Ga heen en giet de violen, staat hij eigenlijk, van de toorn van God uit over de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. Let op. Dus de eerste in beide gevallen heeft te maken met aarde. Dat is een overeenkomst tussen die twee. Maar bij de bazuinen ging het om het derde deel. En al het groene gras natuurlijk, maar het derde deel van de bomen. En hier zien we dus iets heel anders komen. Dat moet dus te maken hebben met elkaar. Dat blijkt straks wel. Het feit dat er dus doordat die eerste engel gebazuind heeft en er komt van alles op de aarde terecht, heeft dat ook zijn consequenties voor de mensen. Als die bomen worden verbrand, zegt men bij de bazuinen, die bomen die verbranden, er is dus sprake van een vorm van verbranding, van verhitting. En het groene gas is er niet meer over de hele wereld. Over de hele aarde niet. Nou goed. En hier, in hoofdstuk 16, want we zullen straks zien dat ze eigenlijk allemaal parallel lopen, staat er dat het hier niet zozeer op de aarde gaat, maar dat hier, ja, het wordt uitgegooid op de aarde en de consequentie is, en eerst ging heen en goot zijn viool uit over de aarde, en er kwam een kwaad en boos gezweer, zweren dus, uitslag, aan de mensen. Overigens wordt hier nu bijgezegd aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dat hebben we nog niet besproken, maar dat moet toch wel even ertussendoor doen. Dat vinden wij in hoofdstuk 13 vanaf vers 11. Er zal zich namelijk op financieel terrein enorme veranderingen gaan voordoen in de wereld, in de toekomst. In de nabije toekomst lijkt me zelfs. Waardoor waarbij dit dus eigenlijk een soort profetie is. En ik zag een ander beest uit het land opkomen en het had twee horens als het lam en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in dienst tegenwoordigheid uit. En het zorgt ervoor dat het land, ook de aarde, maar zeker ook het land en zij die erin neerwonen, het eerste beest aanbidden. Wiens dodelijke wond genezen was, dat wil zeggen die weer terugkwam. En dat doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neergedalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt degenen die op de aarde neerwonen door de tekenen die aan dat beest gegeven zijn om te doen. in tegenwoordigheid van het eerste beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest de wond van het zwaard had en weer leefde, we zeggen de wereldheerser in de toekomst, een beeld moesten maken. En dat werd gegeven om dat beeld van het beest een geest te geven. Dat is natuurlijk de optimale wetenschappelijke hoogstandje als je dus van dood materiaal, een beeld, iets levens kunt maken. Ja, er zit een geest in, maar goed, mensen kennen het niet of geloven dat niet, dus die denken dan dat het werkelijk leeft. Zodat dat beeld, met de bedoeling dat het beeld van het beest ook zou spreken. En zou maken, dat doet dan dat beest weer, dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, zouden worden gedood. Waar doet ons dat aan denken, het Oude Testament? Nebuchadnezzar, Babel. Dus weer is de vorst uit Babel die na 7 tijden overigens weer zou komen. Dus de profetie van dat Daniel, dat deze Nebuchadnezzar die een tijd lang met de dieren des velds dus zou zijn en helemaal niet zou bestaan, maar na verloop van tijd weer zou komen, als 7 tijden voorbij zouden zijn, is een openbaring van het feit dat Babel weer tot macht en tot bloei zou komen. En dus van daaruit ook weer hetzelfde doet als dat wat in de tijd gedaan wordt, werd. Nou, hier ook. En het bewerkt allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de dienstknechten, dat ze een merkteken geeft op de rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan, dus dat niet mag, dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus dat is hetzelfde. Het merkteken, dat is namelijk de naam van het beest, dat is namelijk ook meteen een getal. Hier is de wijsheid. Die verstand heeft, berekent het getal van het beest. Kijk, er wordt altijd gezegd dat we niks mogen berekenen, de Bijbel die nodigt uit. Bereken het getal van het beest, want het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Dat houden we even staande, want dan krijgen we vandaag een openbaring over 666. Als je die Griekse letters, keizer, Nero, optelt, is dat exact in de getalswaarde van het Grieks 666. Dus zegt men over het algemeen, nou, het is al geweest. Dat is allemaal geweest, die grote verdrukking is allemaal al geweest en zo, wij leven nu in 1000 jaar rijk. Of weet ik veel wat, dat is de officiële protestantse visie over het algemeen. Katholieken misschien ook wel, weet ik niet. Het is zo dat er ooit een machthebber zou komen, een wereldheerser enzovoort. En een beest die dus de wereld zou gaan beheersen voor een tijd lang. Maar er zijn ook altijd voorafspiegelingen. Johannes zegt in een van zijn brieven, zoals hij weet dat de antichrist komt, zijn er nu al vele antichristen opgestaan. Hij had te maken met de twee beesten in Efeze, zegt hij. Naar de mens gesproken heb ik gevochten met de wilde dieren in Efeze. Nou, hij is nooit in dierentuin geweest of zo, dus heeft daar niks mee te maken. Hij heeft wel te maken gehad met Demetrius de zilversmid, een notoire vijand, en met anderen daar die hem op alle mogelijke manieren tegenwerkten. De Jood en een heiden. Dus dat is ook zo, dat dus in elke geloofsgemeenschap kom je machthebbers tegen die zich religieus voordoen, maar als het erop aankomt alleen maar tegenstrijden. En dus wordt ook in 2002 wordt gezegd dat wij moeten oppassen voor het feit dat er dus ook een machthebber gaat komen die zich in de tempel God zit om aan zich te laten zien dat hij God is. Zichzelf aanwijzen. En het is altijd weer zo dat die buitenkant zo ontzettend sterk schijnt te zijn en belangrijk te zijn. En daar gaat men dan maar achteraan. Want dat is toch wel veilig of zo. Nou goed. Het getal 666 betekent dat de naam van de persoon die in de toekomst gaat komen, die kan nooit eerder komen dan dat de gemeente is weggerukt, is opgenomen. Dus in die zin kunnen we dat niet. Er zijn al stemmen die dat anders zeggen, maar ik geloof er niets van. Want pas wanneer wij omhoog gaan, moet Satan met zijn engelen naar beneden gedropt worden. Want wij nemen die plaats in. En het gevolg is dat zij dus dan, als die op aarde komen, ja, dan moeten ze de zaken gauw gaan regelen. Dus er zijn al serie demonen bezig om de hele maatschappij en alles wat met de hele wereldeconomie enzovoort te maken heeft, zo chaotisch te maken dat mensen de aandacht op bepaalde onderdelen hebben en die onderhuidse werking als voorbereiding op wat gaat komen als Satan straks zijn aarde gaat bezoeken, tussen aanhalingstekens. Ja, dat moet natuurlijk niet bekend worden. Dus dat moet eigenlijk onder een soort, ja, wat zou ik zeggen, een soort deken worden gehouden, zodat je niet ziet en niet merkt van waar het feitelijk om gaat. En aangezien de mens altijd geneigd is om te kijken naar, och, wat is het erg zus en wat is het erg zo, en dat zal ook, daar gaat het niet om. Maar als je de weg van God kent, of leert kennen, dan zijn er heel andere dingen die spelen. Nou, hier dus ook. En we zien dan ook dat deze mensen zich dus overgeven met hun bestaan aan de tegenstander van God. Nou, zo gauw dat het geval is, zullen ze ongetwijfeld de boodschap van God gehoord hebben. Hebben ze die niet gehoord en hebben ze dan dat teken, dan is de enige manier om daar vanaf te komen door je hand af te hakken. Want medisch gezien krijg je geen enkele mogelijkheid, omdat je financieel afhankelijk bent van die hand. Je kunt moeilijk met een stuk hand naar de andere kant toe gaan en zeggen en zo, dat werkt niet. Dus betekent dat in wezen dat, nou ja, dat er nogal wat moeilijkheden en wat problemen zullen zijn in die tijd, ook financieel. Nou goed, die mensen hebben dat teken van het beest en dan gaat het hier om. Die mensen die krijgen dus te maken met, ja, zaken die er niet om liegen. Want wie zullen nu gediscrimineerd worden eigenlijk?
Geen zonder teken.
Ja, die mensen die dat teken niet hebben. Die worden, omdat de verreweg de meerderheid dat teken wel heeft. En dan kun je zo zien wie een christen is. Of wie God gelooft, of hoe dan ook. Dus ja, reken maar, als iedereen zo is, de meerderheid, die leeft zo met al die zweren en met de pijn enzovoort. Nou, dan gaan ze dat natuurlijk weer verhalen op diegenen die dat niet hebben. Ja, dat is jullie schuld enzovoort. Nou ja, dat soort werk ga je dan krijgen. Dus dat is echt, voor een gelovige is dat ook geen prettig leven. Nood. Dus er werd een boos en kwaad gezweer. En bij die mensen die dat merkteken van het beest hadden in het beeld aanbaden. Waaruit dus duidelijk is dat zij een oordeel gaan krijgen rondom de gedachte dat ze bij de Satan goed terecht konden. Nou, dat zul je dan merken. Goed. Dus betekent dat voor de violen er dus huiduitslag komt. Dus dan noem ik het dan maar even. Een kwaad en boos gezweer. Dus dat zal ongeveer met builen en weet ik wat allemaal te maken hebben, zodat mensen er niet uitzien. En dat is natuurlijk een van de ergste dingen, dat er niet uitziet. Nee, wat er al niet aan gedaan wordt om je een beetje te laten uitzien. Nou, dan gaan we naar de tweede engel, hoofdstuk 8. Vers 8. Dus waar het de aarde, een deel van de aarde van de bomen verbrandt en het groene gras verbrandt, heeft dus ook kennelijk op de mensen iets. UV-straling? Zou je goed kunnen. Ik weet niet, maar het zou heel goed kunnen. Het is alleen wel een hele apart soort UV-straling die alleen maar die mensen pakt die op de een of andere manier voor de beest hebben gebeden. Dus goed, hoofdstuk 8, vers 8. De tweede engel heeft gebazuind en er kwam als een grote berg, staat er eigenlijk in de tekst. Daar heeft de Statenvertaling zoiets als van gemaakt. Zo van, als het is als, dan lijkt het erop. Het is nu net niet, maar zo leek het wel. Als een grote berg. Brandende, staat er officieel in de grondtekst. Dat dat van vuur is, oké. Okay. Maar ik heb tussenhaken gezet, want het staat er nu niet. Een grote berg, brandend. En die werd in de zee geworpen. Van bovenuit natuurlijk, want het is een oordeel. Er komt dus iets wat leek op een berg, dus heel erg groot. Die werd in de zee geworpen. En het derde deel, opmerkelijk ook hier weer een derde. Nu hebben we dus eerst de aarde gehad. Nu krijgen we de tweede, dat is de zee. Nu krijgt de zee een beurt. Er staat niet bij hoe lang en of dat tegelijk is. Sommigen denken dat die dingen allemaal tegelijk gekomen zijn. Anderen die zeggen, nou ja, dat kon ook wel eens allemaal achter elkaar zijn. Zou kunnen. Ik ga uit van achter elkaar vanwege het feit dat er staat de engel, de eerste engel en dan de tweede engel, dan de derde engel. Maar hoe lang enzovoort, wat voor tussentijd er zit, dat weet ik niet. Maar wel is het hier weer zo, een derde deel van de zee is bloed geworden. Dat doet ons denken aan Egypte, waar water in bloed veranderde. En het derde deel, het derde van de schepselen in de zee die adem hebben, leven, dat zegt adem hebben, is gestorven. en het derde van de schepen is vergaan. Dus hier gebeuren nu drie dingen. Bloed. De zee is bloed geworden voor een derde deel. En dan de dieren en de schepen. Allemaal voor een derde deel. Alsof je kunt zeggen, nog niet alles, er is een waarschuwing of zo. Er is nog iets over. Een derde deel. Oké, dan gaan we weer naar hoofdstuk 16. Vers 3. Ook hier gaat het dus altijd weer om dat 1 derde, dat wil ik er wel even duidelijk bij zetten. Hoofdstuk 16 vers 3. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. Hebben we hem ook weer. Dezelfde, hè? Dus eerst in hoofdstuk 8 al, maar nu weer in de zee. En die werd bloed als van een dode. En moet je nou kijken. En alle levende ziel is in de zee is gestorven. Eerst was het een derde. En nu alle. Conclusie. Dit zijn dezelfde. Alleen bij de bazuinen begint het. En de violen is de uitwerking. Het gevolg. Dus bij de bazuinen begint het. En dan gaat het zijn werking hebben. Dus dat kan best een hele tijd duren. Zeg maar, ik zet eventjes dat een paar jaar na de komst van Nero op de Leegweg is dat het hier begint. En dat het resultaat na verloop van tijd zichtbaar wordt. Na verloop van tijd. Dus dan zou je kunnen zeggen dat de bazuinen in een eerder stadium en de violen als uitwerking van de gang van zaken in een later stadium plaatsvinden. Maar ik geloof dat ze zeker met elkaar te maken hebben. Dat het een het gevolg is van het ander. Want, nou dat zullen we zo zien, dan komen hele aardige en maar ook aparte dingen. Nu staat er dus alle levende ziels gestorven. Dus die twee derde is ondertussen ook verdwenen. Nou, dat geeft natuurlijk ook een ontzettende ramp. Omdat dan de hele visserij en alles wat ermee te maken heeft, gaat er natuurlijk aan. Dus het heeft zoveel andere gevolgen ook nog, behalve dan dat het een verschrikking is om in één keer te moeten zien dat de zee vol met bloed is. Dit is niet kinderachtig wat hier gebeurt. Hoofdstuk 8 vers 9. Vers 10. En vers 11. De derde. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandend als een fakkel, dat komt allemaal goed, uit de hemel gevallen. Dus ongetwijfeld is het een engel die op de een of andere wijze door de Heer sterren en engelen worden als met elkaar verbonden. Die is gevallen uit hem. Dus die wordt niet gegooid, maar die valt eruit. Als gevolg misschien van de andere twee wel, wie zal het zeggen. Maar nu is de tijd dus. En die ster, brandend als een fakkel, is gevallen uit de hemel. Nou, het zou heel goed kunnen zijn dat je dus waar je wel eens vaker hoort, dat dus op een gegeven moment meteorieten in wat voor zin dan ook op de aarde komen. Maar deze is wel een ontzettend zware, want die is gevallen op een derde van de rivieren. Let op, en op alle fonteinen der wateren. Er staat niet een derde. Alle waterbronnen. Dus op de rivieren en de waterbronnen. Waarom daar? Dat is zoet water. We hebben eerst het zoute water gehad in de zee en nu krijgen we het zoet water. Dus er komt een oordeel over het drinken. En als water niet meer te drinken is, dan omdat het bitter is, want dat staat hier iets verderop, hè? En de naam van de ster wordt genaamd Alsem. En de derde van de wateren werd tot Alsem. En veel mensen zijn gestorven van die wateren, want ze waren bitter geworden. Dat is dat woord Alsem. Het Griekse woord is absintos. En absintos betekent zoveel als bitterheid. En die ster die had dus kennelijk een naam. Dat wil dus zeggen, dat is de oorzaak van het feit dat water dus bitter wordt. Als het volk Gods bitter water tegenkomt, wat moet je dan doen? Hout in hun kruis, zeg maar, erin gooien. En dan wordt water wel weer goed. Dat deed Mozes. En dat werd later ook nog eens een keer gedaan. Als water dan bitter is, via het kruis wordt het water dus zoet. Maar hier draai je de zaak dus om. Het was zoet. En door het oordeel wordt het bitter. En zo zelfs dat er dus een enorm tekort, lees, er is helemaal geen water meer. Althans, voor een groot deel niet. Er zijn nog 2/3 van de rivieren nog wel. Maar elke waterbron droogt op. Wat denk je wat gevolg is als de waterbronnen opdrogen? Dat na verloop van tijd er geen water meer is. Of het is allemaal verdwenen, of het is bitter. Dus dat betekent dat er dus veel mensen van dorst sterven zullen. Dat is wat hier staat. Dan gaan we even naar hoofdstuk 16. Dan zien we weer de rivieren en de waterbronnen, fonteinen en bronnen. Vers 4 tot en met 7. En hier komt nu wordt een sluier opgelicht waarom dat nu gebeurt. Wat ik straks al zei in verband met het offer en de gebeden der heiligen, zien we hier op een andere manier uitgedrukt. En de derde engel, vers 4 van hoofdstuk 16, goot zijn toornschal uit in de wateren en in de rivieren en in de waterbronnen, de fonteinen wat. En ze werden bloed. Dus dat is nu het gevolg. Het verschil is dat hier dus niet het derde meer staat, maar nu wordt dus die viool in de wateren gegooid en er wordt alles bloed. Voor zover er dan nog water was. Nu werd het bloed. Dus niet het woord bitterheid, maar het heeft te maken met bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, dat is deze engel die dat dus moet doen. U bent rechtvaardig, Heer, die is en die was en die zijn zal, dat u dit geoordeeld hebt. Dit oordeel hebt gedaan. Omdat zij, de mensheid, het bloed der heiligen en van de profeten vergoten hebben. Zo hebt gij ook hun bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. En ik hoorde een ander van de altaar zeggen, ja Heer, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Vers 6 staat het bloed der heiligen en van de profeten. Ik ga hier persoonlijk uit van het feit dat er in die tijd dus een enorme vervolging van gelovigen zal zijn. En dus betekent dat er een aantal mensen zullen worden gedood. Want als je dat teken van het beest niet hebt, dan ben je natuurlijk redelijk herkenbaar. Je kunt niks meer kopen, je kunt niks meer verkopen. Je bent dus helemaal buiten. Je bent een outcast geworden. Je staat helemaal buiten de gemeenschap. En het gevolg is dat je van de ene dag tot de andere dag moet zeggen, Heer, geef mij vandaag mijn dagelijks brood. Enzovoort. Vandaag dat dagelijks brood. Omdat je überhaupt nog niet moet denken aan morgen, maar het gaat nu eerst om vandaag. Het is echt een leven puur vanuit geloof en vanuit vertrouwen. En niet zien op de dingen die je om je heen ziet. En dus betekent het dat er dus zeker veel gelovigen van die tijd zullen worden gedood. En dat wordt hen dus duidelijk heel erg kwalijk genomen. En misschien ook wel andere heiligen, dat zou heel goed kunnen, maar zeker ook deze. Omdat zij het bloed der heiligen en de profeten vergoot hebt. Met andere woorden, gedood hebben. En doden kan ook zijn dat je gewoon geen plaats krijgt in de herberg. Doden kan betekenen dat ze je helemaal niet meer moeten. Dat je dus buiten het bestaan wordt geplaatst. En dat betekent dat het bloed van de heiligen eigenlijk het bloed van de Heer Jezus Christus is. Met als gevolg dus hier dat de Heer hunzelf bloed te drinken geeft. Want er is geen water, het water is veranderd in bloed en je kunt dus niks drinken. En alles wat je drinkt, als je water drinkt in plaats van water bloed drinkt, nou dat is tamelijk bitter. Niet dat ik daar nou zoveel liters van heb gehad, maar ik heb wel eens iets van geproefd en dat is sowieso bitter bloed. Dus het absintos, de bitterheid en de situatie van bloed komen wel overeen. Afgezien van het feit dat je hier dus weer hebt dat het gaat, met de derde, over water, de rivieren, de waterbronnen en de rivieren. Eerst weer een derde en aan het eind alle. Dus je ziet weer die overschakeling van een begin naar een vervolg. Ja.
Dat gebied van Satan, was dat ook niet ergens een derde of zo van de engelen?
Nou, het is dat hij een derde van de engelen, ja, heeft hij meegenomen. En het zou heel goed kunnen zijn dat daar dus, nou ja, op de een of andere wijze mee begonnen wordt. Dat een derde van dat wat van hem is, in deze mensheid dan, die dus zich al onder hem hebben geschaard, dat die worden weggehaald. Want het oordeel van wat is rechtvaardig. Dus er komt nooit iemand om per ongeluk. Zodat moet zeggen, oh, die moet gauw weer tot leven, want die hoorde er net niet bij of zo. Zoiets, ik noem maar even, ik bagatelliseer het wat. Maar Het is zo dat die oordelen exact worden uitgevoerd. Dat als iemand dus dan in die tijd het oordeel van God ontvangt en doodgaat, dan heeft hij dat ook inderdaad verdiend. Dan heeft hij op de een of andere wijze in zijn opstelling, in zijn houding laten blijken dat hij helemaal vervuld is van satanische haat tegen alles wat met het leven Gods te maken heeft. Nou ja, dat is dan het gevolg. Dan komt de Heer wel degelijk op, ook voor de gelovigen die dan vaak in verdrukking zitten. Die zullen de meest merkwaardige wonderen ontmoeten in die tijd, want ze worden bewaard. Net zoals Elia, die op een gegeven moment op de vlucht moest voor een vorst en die dan ook bewaard werd en onderhouden werd door raven. Maakt God wat uit, hij stuurde zo duiven of wat dan ook, maar je kunt in leven blijven. En hoe dat gaat, dat is natuurlijk onder de macht van God. De een die wordt als offer gebruikt en die komt om, maar die komt dan onder de bescherming van God. En iemand die blijft leven, die is ook een levend zeg maar bewijs van zijn liefde. En die heeft weer een ander soort vorm. Maar het is altijd ter eer van God. Nou, je ziet hier dus hoe rechtvaardig deze oordelen zijn. En hier, dit oordeel wordt, de derde wordt dan ook genoemd in verband met, omdat zij het bloed van de rechtvaardige hebben vergoten, mogen ze nu zelf bloed drinken. En ze weten wat dat is. De derde. Dan gaan we naar hoofdstuk 8. Dan komen we terecht op in vers 12 en 13. Eigenlijk vers 12 eerst maar. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde van de zon werd geslagen. En het derde van de maan. En het derde van de sterren. Op dat doel. Met het doel dat het derde van daarvan zou verduisterd worden. En dat het derde van de dag geen licht zou ontvangen. En van de nacht evenzo. Met andere woorden, het wordt 's nachts voor een derde deel donkerder. En overdag ook. Het licht is niet meer helder. Het wordt dus, op de enige wijze gaat het licht in helderheid voor een derde weg. Ik kom toch even terug met dat derde, want het is een goede opmerking van de broeder. Om even naar die derde te kijken van de tegenstander. Dat is in Openbaring 12, vers 3 en 4. Er werd een ander teken, behalve die vrouw met het kind, dat in baarsnood is, die vrouw. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, een grote draak van vuur, staat er eigenlijk, rossig wordt hier vertaald, maar staat eigenlijk vurig, of een grote draak van vuur. Met 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 diademen, staat er eigenlijk, haarbanden. En zijn staart sleepte het derde van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond enzovoort. Dus de staart van die draak, aan het eind sleept hij dus een derde mee, met zich mee, namelijk op aarde. Dus hij wordt zelf op aarde gegooid en zijn engelen mee. Dat betekent dus dat voor onze schepping, voor Genesis 1 vers 3, en na Genesis 1 vers 1, Satan in opstand is gekomen tegen God. Want er staat ook, de aarde werd een woestheid en een chaos. En er kwam duisternis. En Johannesbrief die zegt, God is licht, in hem is helemaal geen duisternis. Hoe komt die duisternis er dan? Terwijl God licht is. Nou, er is dus een opstand geweest. We hebben er ooit eens een keer over gehad, dus ik laat dat nu even verder. In de schepping, waardoor dus de Satan de schepping helemaal negatief heeft gemaakt. Zo negatief heeft gemaakt dat die mensheid helemaal onderworpen is aan hem. Dat de dieren uit hun voegen werden getrokken. Helemaal niet meer functioneel voor waar ze voor waren. Zodat je al die saurussen en dat soort spul krijgt. En je komt allemaal kleine mensjes tegen met kleine hoofdjes. En die heten Neandertalers. En die zijn dan onze voorouders geweest of zo. Of waren apen ervoor. Dat soort flauwekul wordt nu natuurlijk wetenschappelijk verkondigd. Omdat men niet aan wil dat er een God is die op een gegeven moment de zaak heeft aangepakt. Er is dus, zeg maar, een soort mensheid voor de onze geweest. Nou, toen was er dus een opstand. Hij heeft in die tijd een derde van alle engelen die bij God waren, die onder zijn beheer waren, neem ik eigenlijk aan, die heeft hij meegenomen. Het is daar zo strak georganiseerd dat als een engel Die immers God ziet, het paleis ziet, het alles ziet, een bevoorrechte positie heeft ten opzichte van mensen die dat niet weten. Dus als die een keuze maken, is dat voor altijd. Is nooit vergeving, is nooit meer verandering mogelijk. Kies je tegen God, betekent dat het meteen je eind is. Dus Satan kan ook nooit meer terug. En zijn engelen dus ook nooit. En als er staat dat zijn staart een derde van die engelen meetroont op de aarde, betekent dat ze nu nog... macht hebben ergens in de hemel. Satan die immers de aarde inspecteert bij Job. Hè? Waar kom je vandaan, zegt God dan. En dan zegt hij, ja, van het inspecteren van de aarde, hoe het zit enzovoort. Die mensheid die toen overleden is, die heeft geen begrafenis gehad. En die geesten van die mensen, die zijn dus onderworpen aan de engelen van Satan. En dat zijn demonen. Het is heel grappig, het woord in het Grieks, het is gewoon daimon, het wordt helemaal niet uitgelegd. Zoek je hem gewoon op waar het woord daimon is. En dan gaat de Bijbel gewoon akkoord met de interpretatie die het Griekse, de Griekse geschiedenis geeft. Namelijk dat de geesten zijn van overleden mensen. Het is ook geen wonder dat je dan ook van dat soort grappen hebt, dat ze mensen het idee geven van, je praat nu met je vader. Ja, als ze dus naar een of andere persoon gaan en je praat nu met je vader of ik wil mijn... De jong overleden dochter wil ik eigenlijk graag eens een keer mee spreken. Kan dat? Ja, dat kan. Of andere soort grappen die je dan tegenkomt van... Gunst, heb ik jou niet om het bij 1200 bij het hof van keizer die en die ontmoet? Jij was toen toch schildknaap enzovoort. Ja, jij was hofdame. Dus die mensen die zeggen... Reïncarnatie, je komt weer nieuw terug in het lichaam. Prachtige visie van de Satan. Groot belachelijk, want het zijn gewoon demonen. En die demonen geven, als ze de gelegenheid krijgen bij mensen, geven dan die mensen het idee dat ze, nou ja, dat ze op de een of andere manier al eerder geleefd hebben. En zo krijg je dat soort flauwkul allemaal in de wereld. En omdat men niet gelooft in geesten, dat is de grootste slimmigheid nog van de Satan, denkt men dat dus allemaal ook, ik beleef het, dus is het waar. Dergelijke onzin krijg je dan voorgeschoteld en het wordt gewoon als waar gezien. Maar ik moet erbij zeggen, dankzij de wedergeboorte, dankzij de visie en het inzicht van de Heilige Geest, krijg je de waarheid onder ogen. Heb je die niet, dan kun je het ook niet zien. Dat kun je ook helemaal niet aan die mensen uitleggen. Want het is zo'n totaal andere wereld. En als men uitgaat van de zekerheid van het zichtbare, ja, dan sta je mijlen ver van anderen af. Nou goed. Hier dus het derde van de sterren. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat God dat derde op de inderdaad meisje laat meepakken in de beoordeling en de veroordeling van het rijk van de Satan. Want hij is daar in die 33 jaar wel zo ongeveer de machthebber. Schijnt het. Maar God gaat door onzichtbare krachten en door de gelovige mensen, gaat hij weer aan die grote macht een eind maken. Zo doet hij dat. En wat is nou mooier dan om dat te doen door middel van zwakke, kleine gelovigen. Ja.
Misschien die zon, maan of sterren weer tevoorschijn komen.
Ja, die waren ook al in eerder in openbaring.
Ja.
En hoofdstuk 4 of zo, 5.
Ja. Komt er nog ergens tot uiting?
Ja, maar kijk, je hebt ook in hoofdstuk 12 vers 1. Zie je ook staan. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Namelijk een vrouw bekleed met zon, maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ook zon, maan, sterren.
Oh, maar is dat van de verkeerde kant in dit geval?
Ja, hier in 12 is hij dus positief. En in hoofdstuk 16 en 8 enzovoort is hij dus negatief. Ja, is dus dat er een oordeel over het licht komt. Of het aardse licht gewoon. Zon, maan en sterren. Dat betekent gewoon dat, als we even naar 8 weer toe gaan. Dat een derde deel van het aardse licht, wat dus in deze oude wereld is, dat wordt geslagen. Met andere woorden, het licht is voor een derde minder, verminderd. Het wordt dus donkerder. Dat is natuurlijk om duidelijk te maken, want als de zon dus minder licht krijgt, dan krijgt de maan dus minder licht, want dat is natuurlijk met elkaar verbonden. En sterren dus ook, want de sterren krijgen het licht van de zon. En dus betekent dat in zo'n situatie het aardse licht gedoofd wordt, zou je kunnen zeggen. En als het aardse licht gedoofd wordt, heeft het zoveel te maken met jullie leven in duisternis. Dat is de gedachte ook. En ik denk dat het dus ook is, met de bedoeling dat dus voor een derde het licht wordt weggenomen en mensen dus zich gaan realiseren dat het veel donkerder is geworden. Ik ga daarvoor even naar openbaring 16, naar de violen, want dat is dus het vierde heeft dus te maken met het licht. Voor een derde verduisterd. In Openbaring 16, vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn schaal, zijn viool uit over de zon. En haar is gegeven, de mensen, hem moet het zijn trouwens, maar hem is gegeven de mensen te verhitten door vuur. Die zon namelijk. En de mensen werden verhit met grote hitte. Dus er komt een ecologische ramp van ongelooflijke aarde. Dit is een resultaat. Dus eerst is er een stuk duisternis. Daar begint het mee. Zodat het donker wordt en mensen dus veel minder licht hebben. Maar die duisternis heeft ook gevolg dat er dus een grotere hitte komt. En er dus verdroging komt in allerlei vorm. En mensen dus zo verschrikkelijk heet dat ze niet eens meer wezenlijk kunnen leven. Want verfrissing, reken water enzovoort, dan moet je je ook in bloed baden. Daar word je ook niet vrolijk van, zeg maar. Dus vandaar dan ook dat die mensen in één keer wel weer geloven in God. Nou ja, doen ze op een verkeerde manier. De mensen werden verhit met grote hitte en ze lasterden de naam van God. Die macht heeft over deze plagen. Dat weten ze wel, maar ze vertikken het om zich te buigen. Dus lastering van de naam van God. Nou, de erger kun je het niet maken. En zij bekeerden zich niet, want daar gaat het om. Het gaat om bekering. En wat is alleen nog maar mogelijk voor een krom en verdraaid geslacht? Dat je zekerheden worden weggenomen. Zodat je zo klein en nietig wordt. En waarom bekeren ze zich niet? Als mensen zo verslaafd zijn geworden, en dat is het koninkrijk van de Satan, aan macht, aan mogelijkheden, aan geld, aan financiën, aan een luxe leven, dan laat je dat nooit los. Of je moet Jezus Christus ontmoeten. Zodat je het los kunt laten. En kunt zeggen, Heer, het is van u. Maar in andere gevallen is een mens daar van afhankelijk. En ja, waar het ook maar is. Of de lengte of de breedte moet komen. Maar mensen doen alles voor geld. Maakt niet uit. De meest rechtvaardige mensen, de meest vriendelijke mensen. Zo gauw de financiële mogelijkheden weg zijn. Is dus niet God, maar is dus die instantie verantwoordelijk. Of doet de regering het weer, of doet een ander weer. Maar het zijn altijd anderen die dat doen. Zo verwend is men geraakt. En zeker in een steeds nieuwere context, nieuwere generaties. Die worden daar zo ongelooflijk makkelijk in. Ze vinden dat ze dat ook verdiend hebben. Waar ze niks voor gedaan hebben overigens. En om dan als ouders je kinderen over het algemeen te vriend te houden, goed je niet te nagesproken. Nou, dan zorg je gewoon dat ze voldoende van dit hebben en van dat en zus en zo. En ja, je moet van alles in ieder geval aan die kinderen geven, zodat ze mee kunnen doen met de rest. Het is zo'n ongelooflijk oordeel wat gaat komen. En als ze dat hebben verworven, dat wil ze niet meer kwijt. Dus dan kun je beter God lasteren. Dan zullen ze ongetwijfeld door de tegenstander toe worden aangezet. Maar het is wel degelijk het gevolg, die hitte, is wel degelijk het gevolg van het feit dat die ecologische ramp zich niet alleen maar op de zee en op de bomen enzovoort betrekt, maar ook op het licht. En dat zal die hitte komt later, want die wordt dus niet genoemd in hoofdstuk 8, maar die wordt wel genoemd in hoofdstuk 16. Dus het is wel iets wat met elkaar te maken heeft uiteraard. En de mensen werden verhit met grote hitte en de mensen lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. Want het zijn hier, staat voor het eerst dat het wel degelijk plagen zijn. Dus net als Egypte, zeg maar. De weigering van Egypte om zijn volk los te laten. En van met name de verharding van de farao staat model voor die van de antichrist, van de toekomstige wereldheerser. Die ook weigeren, die kunnen overigens niet eens anders, maar die ook weigeren. En die dus ook heel veel overdrachtelijke Egyptenaren met zich meenemen. Waar dus ook het leven van gaat verdwijnen. Dus ook die situatie van Egypte, wat model staat in de Bijbel voor de mensheid als zodanig, in zijn tweeheid. Dat model zien we hier weer terug. En zij, dat vind ik altijd ontzettend Ja, ontzettend klagelijk eigenlijk. En zij bekeerden zich niet om hem de heerlijkheid te geven. Dat wil zeggen, om te erkennen, God, u hebt de macht. Waar ben ik mee bezig? Nee, hij neemt mijn mooie leven weg. Dat kan toch geen God zijn van liefde. Want een God van liefde geeft jou toch dat wat jij graag wilt. Moet je nagaan hoe de mensheid in een verkeerd denken is geplaatst. En er is maar één die zit te grijnzen daar. En dat is echt met een satanische lach. En niks anders. Dat is ook waar hij hem nu doet. Aan de ene kant neemt hij mensen weg met allerlei ziektes. Aan de andere kant geeft hij ze zoveel luxe. Dat men niet anders meer weet dan dat dat normaal zou moeten zijn. Nou goed. Oké. Nu hebben we er vier gehad. En nu gaan we even terug naar hoofdstuk 8. Want nu wordt daar wat getoond. Wat ik ook dankzij de Heer voor het eerst mocht zien. Dus daar gaan we nu iets van krijgen. Vers 13. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel. In het midden van de hemel. Dat wil zeggen tussen God en tussen de aarde. We zeggen boven de atmosfeer uiteraard. En die zei met grote stem. Wee, wai staat er. Wee. Vanwege, precies. Ik praat nog een beetje te vroeg. Wee. Degenen die op de aarde neerwonen, staat er eigenlijk. Die dus hun vaste verblijf, dat wordt ermee bedoeld. Die het verwachten van hier. Die op de aarde neerwonen. Vanwege de overige stemmen der bazuin van de drie engelen die nog bazuinen zullen. Dus de vijfde engel, de vijfde bazuin, de zesde bazuin en de zevende bazuin. Want er zijn vier bazuinen voorbij. En er staat hier, www, voor degenen die op de aarde neerwonen, vanwege de rest van die stemmen, de bezuin die van die drie engelen. Dus nog vijf bezuinen, de komende zesde en de zevende. Dat blijkt ook, als wij hoofdstuk 9 alleen het eerste en het laatste vers pakken, want anders gaan we nou het eerste en de twaalfde vers, anders gaan we te hard. De vijfde engel heeft gebezuind, en ups, weer een ster die valt. Verder ga ik nog niet, want dat is wordt een apart hoofdstuk aangeweid, dus dat wil je niet weten. En dan staat in vers 12, het ene wee is weggegaan. Voorbij gegaan. Zie, er komen nog twee weeën hierna. Dus die vijfde engel is het eerste wee. Dan komt de zesde engel. En die gaat dan officieel door tot vers 21. En dan moeten we naar hoofdstuk 11 toe, vers 14. Om te zien, het tweede wee is weggegaan. Zie, het derde wee komt eraan. Ja. Dus het tweede wee is dan de zesde bazuin. En die zesde bazuin zien we dan kennelijk in vers 13 en volgende van hoofdstuk 9. Maar inderdaad, je hebt te maken met drie keer wee. Weeën hebben iets te maken met, dat is niet hetzelfde woord trouwens. Het is een ander woord in het Grieks. Maar een wee heeft te maken met het feit dat er dus pijn gaat komen in verband met het ontstaan van nieuw leven, of hoe je het dan ook maar noemt. Nou, wat hier staat, is eigenlijk hetzelfde als wat hierboven staat met die drie zessen. Want als je het Hebreeuws hebt, ik doe het even andersom. 1, 2, 3, 4, 5, de zesde letter van het Hebreeuws, alles ben je wel dat het heet, Bauf. Is de W. Is de zesde letter. Zijn er nu drie keer een zesde letter, dan heb je drie keer een W. Zet je dan punt achter, en zet je daarbij Bijbelstudiegroep Ermelo.nl, die bestaat niet hoor, maar ik wil zeggen, dan krijgen we te maken met het wereldwijde web. En als je in een web zit, dan kom je er als vlieg niet zo makkelijk meer uit. Zeker niet als daar een spin is die er garen mee wil spinnen, zeg maar. Dus het apart is dat de toekomstige heerser gebruik zal maken op op een wereldniveau van het internet. En dat is de communicatie zoals het gaat worden in de toekomst. Wat natuurlijk niet wegneemt dat zijn naam, welke die dan ook mag hebben, exact overeenkomt met alle getallen bij elkaar op 666. Dat kan niet missen. Maar het is ook 3 keer 6. Nu in het geval dat, laten we eens even kijken naar die heerser van Egypte. Moet ik even zoeken hoor, maar in Exodus. Dan hebben we die plagen. En dan gaan ze op een gegeven moment eruit. En dan willen ze toch, die Egyptenaren, die balen daar er toch van. En ze gaan dan ook er op een gegeven moment toch nog weer achteraan. En in hoofdstuk 14 van Exodus zeggen ze, ja, waarom hebben we dat volk eigenlijk laten gaan? Het is toch helemaal belachelijk? Dat doen we niet, dus we proberen ze er toch nog te bereiken. In hoofdstuk 14, vers 5 wordt dan gezegd, toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo werd het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk en ze zeiden, waarom hebben we dat gedaan, dat we Israël hebben laten gaan, dat ze ons niet meer dienen? En hij spande zijn wagen aan en nam het volk met zich. En hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al die wagens van Egypte, en de hoofdlieden over die alle. 600 wagens met 600 paarden en alles meer wat er dus aan vast zit. Heb je het begrip 6 weer terug? 6 heeft te maken met de mens. Op de zesde dag werd namelijk de mens geschapen, Adam. De zesde heeft dus iets te maken met het leven op het aardse niveau. En die zesde van die mens is natuurlijk ook typerend voor de verschijning van de Heer Jezus Christus ooit. De zesde bedeling, de zesde huishouding, daar heb ik nooit over gehad, maar die zesde huishouding heeft ook te maken met de verschijning van de mens, van de Heer Jezus Christus, zichtbaar. Dat doet hij dus na. Maar tot 3 keer toe. Hè, alsof je zou zeggen 1/3, 2/3, 3/3. En deze WWW, oftewel die 3 W'en, hebben dus iets te maken met het oordeel van God over WWW, over 666, over het rijk van de antichrist en van de wereldheerser. En dat is natuurlijk toch wel heel, heel opvallend. Overigens is het woord paard in het Hebreeuws soes. 60, 6, 60. Grappig, hè? 60 is, elke letter heeft op een gegeven moment een cijfer en zo je bij tientallen komt, bij de J is een 10, dan gaat het over in tientallen. Dus dan heb je 60 is de ene S en dan heb je die W weer, die ook als O kan worden uitgesproken. 6 en dan heb je weer 60. Dus als je die nullen weglaat, dan krijg je heel wat apart.
Die burg Susan heb je dan in.
Nee, dat is anders, Shoshan. Dat is anders. Ja, het heeft te maken met 600. Maar nee, dat is wel positief, ook in de Shulamitische, die daar in Hooglied opkomt. Dat ligt ja, even
aan. Persië is dat een stad, toch?
Ja, ja. Dus was in de tijd de hoofdstad van Persië.
Dat betekent lelie of zo?
Ja, Shoshan, ja. Dat is een lelie. Maar ik ga het hier even op dit punt. Er wordt in de psalmen gezegd, deze vertrouwen op wagens en die op paarden, maar wij vertrouwen op de Heer onze God. Wagens en paarden staan model eigenlijk voor tanks en voor het moderne artillerie, wat er nu is tegenwoordig. Dus een paard is 666, dat drukt ook dezelfde kracht uit. De kracht van paarden, de kracht van wagens, de kracht van, ja, hoe je het ook allemaal maar noemen wilt. Alles heeft wel met die gedachtegang te maken.
Hoe komt dat alleen maar dames op paard rijden?
Als je de Engelse wedstrijden.
Genoeg andere oplossingen.
Mannen hebben niks te spreken
aan. Nee. Nou, voor mannen gaan ze te langzaam.
Ja, maar die gingen daar de oorlog mee winnen. En nu is het in één keer allemaal voorbij.
Ja, het is het hele Sousa. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, het is, ik heb het idee dat dat overigens wel afneemt, dat dames dat doen. Vroeger was het ook zo dat die dames echte Amazones waren. Hè? Dus dan hadden ze ook. Was je echt in standing in Engeland, dan moest je dus ook met beide benen aan één kant gaan zitten. Hè? Dat deed de vrouw natuurlijk, dat was een Amazone. En de mannen, daar kon je dan verschil zien, die konden dan racen. En de dames, die racen niet, die dames, die die gingen, zeg maar. Hè, zo op die manier.
Deze een poosje te fietsen.
Nou ja, wie weet.
Viel dus niet
vaak af. Ik ben er nooit bij geweest, dus ik zou het niet weten. Maar ik denk dat dames de kunst verstaan om op een goede manier in hun situatie weer, nou ja, goed te weten hoe dat dan moet.
In Exodus 15 wordt er gelijk een lied gezongen. Dat wordt, en er staat dat,
ja,
dat paard en zijn ruiter in de zee gestort is.
Ja.
Dus er wordt al gelijk, zeg maar, een eind gemaakt van dat paard.
Ja, het wordt inderdaad, doordat de farao natuurlijk in het water omkomt, is natuurlijk dezelfde als de vloed die God straks over deze wereld laat gaan. En die paarden, die gaan er dus allemaal aan. Daar gaat, daar gaat
in de openbaring weer.
Ja.
Het lied van Mozes en het lam.
Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar dat zien we tegen die tijd wel. We gaan even naar onze paarden toe, naar de 666. Maar ik, als er dan staat drie keer www, why staat er eigenlijk in het Grieks, maar dat is gewoon een uitroep uiteraard. Maar ze worden alle drie in verband gebracht met de drie bazuinen die nog komen. Betekent het dat dus deze drie laatste een enorme inbreuk zullen brengen op het koninkrijk van de Satan. Daarvoor is het op de mensheid, maar deze drie wees heeft duidelijk een heenwijs. Het is bijna een soort knipoog, zou je kunnen zeggen. Nou, van nou pakken we jou aan, zeg maar. Dus dat gaat dan komen. En dat zien we dan ook eigenlijk in hoofdstuk 16 weer terug. Hoofdstuk 9 en 10 heeft er dus alles mee te maken in hoofdstuk 16. Dat zie je dan ook in vers 10 met Enoch staan. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. Zie dus, nu wordt zijn koninkrijk aangepakt. Vandaar de www. Nou ja, je weet nu momenteel met die Libische kwestie wat er gebeurt als je zo'n machthebber probeert uit zijn plek te krijgen. Die gaat tekeer. Die gaat zo ongelooflijk tekeer. Ziende wie hij kan verslinden. Maakt niet uit. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe dat zal gaan in de toekomst. Ook deze man is onwetende profeet. Maar goed. Dus je ziet hier ook weer de troon van het beest. Wordt nu gepakt. En dat zijn verschrikkelijke oordelen. Vreselijk oordelen, dat wordt echt ongelooflijk, maar daar wil ik hem de volgende keer over verder gaan. Nu allemaal even niet. Het is, je moet altijd in de gaten houden dat de Heer is die zijn eigen aarde, zijn eigen wereld, niet langer meer kan aanzien, zo vernietigd en vernederd door de tegenstander. Zoals dat in het begin voor onze wereld al was, zo zie je dat in wezen weer. En toch moet dit oordeel zwaarder zijn geweest dan ooit het oordeel waarbij de hele aarde onder water is gezet, zeg maar. Dit oordeel moet veel zwaarder zijn, want er staat dat er een grote verdrukking komt zoals die nooit is geweest. En ook nooit meer zal zijn in de toekomst. Wat er ook aan moeites nog zal komen, dat heeft zijn weergaan niet met deze tijd. En als God het zo zegt, dan is dat niet kinderachtig. Dan ga je je realiseren wat verlossing echt inhoudt, ook voor ons nu. Dan ga je realiseren dat de Heer zijn kinderen daar niet in laat komen, omdat hij namelijk een dergelijk oordeel, dat oordeel niet hoeven hebben, want het oordeel gaat nu al over het huis van God. Staat er bij de Petrusbrief. Het oordeel, dat gaat nu al. En wij moeten proberen om dat oordeel ook inderdaad, voor zover het is, over ons heen te laten gaan. En te zeggen, Heer, als u die situatie in mijn leven zo toepast, wat het dan ook zijn mag, bij de een gaat het zus, bij de ander gaat het zo. Soms denk je van, nou, er gebeurt helemaal niks bij iemand, maar je kijkt me gewoon naar jezelf. Dat betekent dat wat het vooroordeel ook is, het is altijd nuttig. Het is niet leuk, maar het is wel nuttig. Want wij moeten ons goed realiseren dat ons aardse bestaan dood is. Wij zijn hier wel, maar levend dankzij de Heer. En ons aardse bestaan is dood en voor zover dat niet is, gaat de Heer er echt wel aan werken om dat inderdaad dood te maken. In de zin van dat je niet meer de verwachtingen hebt van de zichtbare wereld. Dat je niet meer de verwachtingen hebt van, als ik dit doe, dan gaat zus en dan gaat zo enzovoort. Maar dat ik de verwachting van Heer, alles zit in uw hand. En je kunt momenten hebben dat je bij jezelf denkt van, ja, zij hebben een grote verdrukking. Maar je moet eens weten hoe ik die dingen beleef. En dat is allemaal waar. Maar het is ook de Heer die onze tranen ook afwist. Af wegzalft. Misschien nu niet, maar dat komt wel degelijk. En de oordelen die dan komen over de wereld, die worden nu in het verborgen voltrokken over ons.
Waar staat oordeel?
Wat is het?
1 Petrus 4:17?
Ja. Ja. Het oordeel begint nu bij het Gods. Oh, dat laat ik er wel even bij pakken. 1 Petrus 4. Vers 17. En Paulus heeft er in Korinthe ook over. Dat gaat Henk even voor ons opzoeken. 1 Korinthe 12 geloof ik ergens. Er staat in vers 12 eerst maar even. Geliefden. Ik laat de vertaling van de Statenvertaling maar even voor wat hij is hier. Houd u niet vreemd. Kijk er niet vreemd van op. Dat wordt ermee bedoeld. Over de hitte onder u. Die u geschiet tot beproeving. Geen verzoeking, want God leidt niet in verzoeking. Tot beproeving. Alsof u iets vreemds overkomt. Hitte, daar wordt u ook verdrukking genoemd. Dus wij krijgen ook te maken overdag met de zon, zeg maar, die heet wordt. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijd je. Als dat dus om Christus wil is. Als je dus alleen Jezus Christus volgt en je wordt buiten gemeenschappen gezet. Je wordt belachelijk gemaakt. Er worden grapjes over je gemaakt. Dat is hitte. Dat is verdrukking. Dat is pijn. Maar denk erom dat het is om Christus wil. Opdat je ook in de openbaring van zijn heerlijkheid je mag verblijden en verheugen. Wanneer die dus komt om ons te halen. Indien je gesmaad wordt om de naam van Christus, gefeliciteerd ben je. Zalig is eigenlijk wees gefeliciteerd. Want de geest der heerlijkheid en die van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dus je ziet hier de laster en de heerlijkheid ook naast elkaar staan. Doch laat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of een die zich met eens anders doen bemoeit. Dat is ook een goeie. Maar wanneer iemand lijdt als christen, laat hij zich niet schamen, maar God in dat opzicht verheerlijken. Want het is de tijd, nu, dat het oordeel begint vanaf het huis Gods, van de God. Begint vanaf, dus bij. En wanneer het eerst bij ons begint, bij ons is dat eigenlijk, wat zal dan wel niet de afloop zijn van degene die aan het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Nou, dat is aardig wat meer. En wanneer de rechtvaardige al ten nauwe nood gered wordt, waar zal dan de goddeloze, betekent de niet-vereerder, staat eigenlijk, waar zal die dan wel niet verschijnen? En de zondaar, uiteraard. Dus die kwesties van dat lijden, dat heeft wel degelijk zijn consequenties voor zaken die die ook in het leven staan van de gelovigen. En Paulus moet er ook ergens in 1 Korinthe, moet je dat ook, heeft hij het ook over dat.
Het huis Gods, zou je nog zoals tempel Gods
noemen? Ja, hetzelfde. Ja, het huis Gods namelijk bij ons. Ja, de tempel Gods noemt Paulus het altijd. Het huis Gods noemt Petrus het altijd.
En Lucas heeft het over wat aan het groene hout gebeurt. Wat, ja. Wat nog meer.
Ja, dat is correct. Het dorre hout is dus doodleven. Nou, dat leven dat dus niet leeft, zeg maar. En groen hout is dat wat juist net het leven brengt. Ja, dat is dan hetzelfde. Dat is dezelfde gedachtegang, ja. Die hier in de kop. Alleen daar is het groene hout Jezus Christus. En het dorre hout is dan, zijn dan de fariseeën en schriftgeleerden. Dus dat. Op een gegeven moment gaat het in 1 Korinthe ook over dat gedoe met die andere mensen. Waar je mee bezig bent. Ja, ik zit hier dan in 1 Korinthe 8. Maar nee, het heeft te maken met de kwets niet. Maar goed, maakt zich niet uit. Wat wel degelijk omgaat is dat dat duidelijk gemaakt wordt dat de gelovige wel degelijk ook nu verdrukkingen en moeites enzovoort kent. Maar dat dat nodig is om uiteindelijk los te komen van alles wat hier aan gebondenheid enzovoort in deze wereld is. Dus je kunt ook rustig. Wacht, laat nog even naar 2 Korinthe 4. Laat die maar even pakken, want daar heb je hetzelfde.
Wil je misschien 11, als wij veroordeeld worden?
Dan ja. Welke? 2 Korinthe 11?
11 vers 32.
Ja, dat is hem. Ja. Dat heeft te maken met die maaltijd, is hier. Ja. Dankjewel. Enkele de elf. Ja, enkele de elf. Vers 26, machtig. 1 Korinthe 11, vers 26. Ja, en vooral 26. Dat is ook helemaal zo mooi. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, verkondigt gij, niet zo verkondigt, dan doe je dat. Dus verkondig je, dat gij moet er gewoon bij, de dood des Heren, totdat hij komt. Hoezo de dood des Heren? Totdat hij komt.
Scheiding van lichaam en hoofd?
Je verkondigt de dood en dood wil zeggen de afwezigheid, de onzichtbaarheid van de Heer. Totdat hij dus verschijnt. Met andere woorden, het eten en het drinken van het brood, dat heeft dus te maken met de gemeenschap met het lichaam van Christus, niet met het lichaam van Jezus, dat zeggen de katholieken, nee, het lichaam van Christus, gemeente. Dus het eten van het brood is samen een uitdrukking voor het deel hebben aan en het lid zijn van het lichaam van Christus en jouw deel daarvoor ook accepteren, als positie. En het drinken van de wijn heeft te maken met de kracht van het leven Gods. Dus het avondmaal heeft niks te maken met het kruisiging van de Heer Jezus. Dat is ook een van de grootste misvattingen. Maar het heeft iets te maken met de werking van Jezus Christus in het lichaam. Onzichtbaar. Onzichtbaar, maar is dat wel degelijk. En de dood des Heren betekent niets anders dan dat hij wil, zoals bij hem alles verdwenen is uit zijn bestaan, opdat hij het leven zou krijgen, dat wij verkondigen dat ook ons aardse bestaan in alle onderdelen onder het kruis van Jezus Christus door moet. Dus de dood des Heren is, is hetzelfde als wat, schiet me nou te binnen, in de Johannes-evangelie tot 3 keer toe gezegd wordt. Dat ook totaal uit zijn verband is gerukt. Maar goed, dan moet eens even kijken. Johannes 12, vers 32. Er zijn een paar van die dingen, die moet ik eventjes, zijn we nu toch, ja, zo loopt dat nu even. Ja, in 33. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, Johannes 12, vers 32, zal hen allen tot mij sleuren. Dus dat niet trekken, sleuren. Want als je iemand wilt sleuren, betekent dat hij de hak in het zand zet. En eigenlijk niet wil, maar wel wil. Maar wel moet, laat ik zo zeggen. Om tot mij te trekken. En dit zei hij om aan te geven wat voor soort, niet dat hij sterven zou, er staat hoedanig dood, wat voor soort van dood hij sterven zou. Wat is die dood dan? Dat hij in de hemel is en dat hij ons tot hem trekt. Maar wij kunnen alleen maar getrokken worden als wij dus gestorven zijn voor de wereld. Want anders kun je niet opstaan. Dus het aanvaarden van Jezus Christus en dus ondergaan in het water en bovenkomen is het begin van iemand die tot leven komt. Maar naarmate iemand tot leven komt, is de andere kant ook waar, sterft hij ook. Als een boom groeit, dan groeit hij naar boven toe. Maar hij groeit ook naar beneden toe. Dus hetzelfde wortelstelsel in de dood, in de grond, begrafenis, betekent dat ook de groeiende ontwikkeling plaatsvindt. En dus ook het oordeel van God, wat hij over ons bestaan doet, door dit weg te nemen, situaties anders in te schakelen, wat dan ook. En altijd weer moeten we ons goed afvragen van Heer, is dit de weg die u bedoelt? Want ook wij hebben in ons vlees natuurlijk altijd de neiging om narigheid zoveel mogelijk van ons af te zetten. Om dat weg te halen of om te interpreteren of wat dan ook. Terwijl die soms ontzettend positief kunnen zijn, omdat ze te maken hebben met het leven voor God. Omdat ze te maken hebben met losmaking van dingen. Afgezien van de pijn die er wel degelijk is. En de moeite die er wel degelijk zijn. Maar het heeft wel te maken met een ontwikkeling, waarvan ik op een gegeven moment maar zeg van Heer, is dat van u? Als het van u is, is prima. Als het niet van de Heer is, moet je het niet accepteren. Maar als het van de Heer is, is het prima. En de Heer, die leidt ons daar wel degelijk in. Wat voor soort van dood? We gaan even verder, want ik heb nog meer van die dingen. Er staan er nog meer. In hoofdstuk 18. Vers 32 eigenlijk, en ik pak even vers 31 weer. Pilatus dan zei tot hen, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, aangevende wat voor soort van dood hij sterven zou. Wat is dat voor soort van dood dan? Het is om...
Niet gedood worden door iemand.
Ja. Hij is dus eigenlijk om ons wil gedood. Hij is dus eigenlijk het offer van God wat nodig was voor. Daarom is het ook terecht dat er in de handelingen staat dat het volk dit uit onwetendheid heeft gedaan. Wat voor soort van dood hij sterven zou. Betekent dus niet dat hij op het kruis is, maar dat het te maken heeft met het feit dat zijn verdwijning in deze wereld te maken heeft met het feit dat dus de Heilige Geest kan worden uitgestort over het lichaam. Want zolang de Heer daar is, is het niet nuttig. Kan het niet, dan is alle kracht van de Geest zit in hem. En zo gauw hij dus boven is in de hemel, is hij dan zogenaamd dood. Maar het betekent eigenlijk dat hij door zijn Heilige Geest zorgt dat wij tot leven komen en meteen inzicht krijgen in het afstervingsproces van hier. En om dan helemaal de zaak maar compleet te maken, 21 vers 19. Daar baseert de katholieke kerk een volslagen, maar werkelijk een volslagen, idiote visie op.
Mag ik nog iets vragen? Vroeger mochten de Joden toch wel iemand ter dood brengen? Stenigden ze hem.
Ja, maar ook al brachten ze hem ter dood, dan nog is het in wezen zo dat Gods plan daarboven staat. En dus betekent dat, ze mochten ook iemand niet doden, tenzij die dus, heel duidelijk was dat die dus afgoderij pleegde enzovoort, dan moest je die dus inderdaad uit het volk halen. Heel aardig is dat de goedmaking van Petrus, hoofdstuk 1 vers 17 begin ik even. En hij zei hem voor de derde maal, Simon, Jona's zoon, heb je mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij de derde maal tot hem zei, heb je mij lief? Dat is een ander woord liefhebben namelijk. De eerste twee keren is het een ander werkwoord dan dit werkwoord.
De derde keer is het wel filia.
Ja, maar de eerste twee keer is agapé, als het goed is. Ja. Agapao betekent dat je alles over hebt voor hem, de eerste twee keren. En de derde keer is even gelijk. Dat is een liefde op een gelijk niveau. Agapé, liefde, betekent dat iemand zoveel macht heeft dat hij zichzelf prijsgeeft omdat die ander die macht kan krijgen. Dus al zo lief heeft God de wereld, dan niet zeggen dat God met die wereld akkoord gaat, maar het heeft te maken met het feit dat hij uit die wereld mensen wil redden. En dus geeft hij vanuit zijn positie alles over. Dus agape, liefde, betekent dus dat je overgeeft opdat een ander uit een situatie getrokken wordt. En filio, liefhebben, dat is een gelijk niveau. Dat is dus een heel andere zaak. En daar was hij heel verdrietig om, dat dat niet de derde keer weer zo was. En zei de Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mij schapen. Voorwaar, dit is heel mooi. Ik zeg jou, toen jij jonger was, dus in het begin van je vervolgen, gordde jij jezelf aan. En je wandelde waar jij wilde. Want als gelovige, dan ga ik dit voor de Heer doen, en dan ga ik dat voor de Heer doen, ga het zussen, ga het zo doen. Maar wanneer je oud zult worden, geestelijk, wordt er meer bedoeld, dan zal je je handen uitstrekken en een ander, wil je daar even een hoofdletter van maken, van die ander? Een ander, namelijk de Heilige Geest, zal je omgorden en jou brengen waar jij niet wilt. Dus wat moet de Heer doen? Hij moet ons naar hem toe sleuren. Dat is dit punt. Ik wil het niet, maar mijn hart wil het wel, maar mijn vlees wil het niet. En dus staat er ook in vers 19, dit zei hij om aan te geven met wat voor soort van dood hij, hoofdletter, Christus, God verheerlijken zou. Niet Petrus. Dat wordt door de katholieke kerk uitgelegd. Nou, hij werd dus op de kop, werd hij, dus, hij was niet gelijk aan de Heer, dus hij werd op de kop gekruisigd enzovoort. Dat is allemaal leuk en wel, maar dat staat hier helemaal niet. Dat hebben ze hiervan gemaakt. En die hij, dat interpreteert dan als Petrus. Maar hij gaf alleen aan met wat voor soort van dood hij, Jezus Christus, God verheerlijken zou. Namelijk dat hij ervoor zou zorgen dat er zo'n afstervingsproces plaatsvindt in gelovigen, dat die anderen zich laten omgorden. En dat die dus gebracht worden. Want het moet de Heilige Geest zijn die ons leidt. En niet onze goedkeuring van, ja Heer, u mag doen met mij wat u wilt. Nou, je weet niet wat je zegt. Dus het is altijd zo dat je overgave aan de Heer eerlijk moet zijn, zodat de Heer kan zeggen, ik ga met jou mijn weg. En is dat het geval, dan betekent het dat jouw afstervingsproces hetzelfde is als de werking van de Heilige Geest in je. En dan kom je bij de Heer ooit. En zegt de Heer, wel gedaan, getrouwde dienstknecht. Want dit en dat en dat en dat, en dan weet je nergens van. En dat is goed. Want dat betekent dat de Heilige Geest het door jou gedaan heeft. En jouw linkerhand niet wist wat de rechterhand deed. Dat jouw visie, jouw menselijke kennis van zaken, niet zo ver ging dat ik de zaken van God, de rechterhand, dat ik die dus zou kunnen controleren. En als je dan dingen hoort in de evangelische wereld over het algemeen, zo van, heb je al voldoende Heilige Geest ontvangen? Of spreek je al wel zus? Of doe je al wel zo? Je hebt wel eens een profetie gehad. Dan wil de linkerhand precies weten wat de rechterhand doet. Sterker nog, dan gaat de linkerhand over de rechterhand heersen. En die gaat zeggen, van je moet wel even dit gedaan hebben, je moet wel even dat gedaan hebben. En er is er maar één. Er zijn altijd die linkse rakkers, die willen altijd rechts overheersen. Dat gaat tot aan de politiek toe zelfs. Maar goed, nou ook op, want anders dan zou je denken dat ik rechts stem. En dat mag best. Nou. Dus. 8
vers 13, hè?
8 vers
13. Is dat nou
een engel
of een
aard? Johannes? Ja. 8.
Openbaring.
Heb je het schies bij de hand?
Welke tekst dat aard?
8 vers 13. Even kijken hoor. Openbaring 8 vers 13. Ja, een arend. Ja. Ja.
Zat er niet
achterlos? Nee, het staat in de. Het probleem is dat er een aantal handschriften dus dit zeggen, een aantal handschriften dat. Als ze gelijk zijn, dan is het in wezen hetzelfde. Want dan is de arend gewoon de Heer. Want de vliegende arend boven is degene die van bovenuit kijkt en die dus heel scherp ziet. En die wordt zichzelf, hij stelt zichzelf in Deuteronomium 30 ook voor als een arend die zijn, ja, die zijn nest dus eigenlijk gewoon wil opwekken. Zoals de Heer Israël eigenlijk wil opwekken. Dus die engel die midden in de hemel vliegt is ongetwijfeld de Heer.
Lijkt arend in het Grieks erg veel op engel dan?
Absoluut niet. Een heel ander woord.
Hoe komen ze bij dat?
Engelen vinden nooit. Engelen hebben geen vleugels.
Waarom niet?
Ik heb wel zo'n pluikje.
Ja, dat is een sterke, ja. Nee.
Ja. Sidda's hebben 6 engelen.
Alle engelen
hebben
vleugels.
Gerubs zijn gewoon
mooi. Ja.
Maar die 1000 vleugels.
Gerubs, maar dat zijn geen engelen. Dat zijn die wezens die voor de Heer staan. Dus die hebben we anders. Maar er is zo'n traditionele vorm dat het inderdaad dus, ze vliegen, die engel die vliegt in het midden van, nou dan moet hij vleugels hebben, want hoe kun je anders vliegen? Dat is dus wetenschappelijke interpretatie. Ja, wie zal het zeggen? Nou, ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wat kunnen we anders doen dan in dankbaarheid en in groot vertrouwen naar u opzien? Wanneer we met verbazing en ook met een zekere schuchterheid deze hoofdstukken lezen, waar u een oordeel gaat uitspreken en ook uitvoeren over de trouweloosheid, de zonde en de ongehoorzaamheid van de wereld. Heer, het is uw genade die ons getrokken heeft uit de duisternis en ons gebracht heeft in uw wonderbaar licht. Het is uw genade dat u alles in het werk stelt om ons ook verder vrij te maken van elke vorm van gevangenschap. En ons steeds meer bereid maken voor het leven van u. En we danken u dat we ook op u mogen vertrouwen, dat u die een goed werk in ons begonnen bent, dat tot de volleinding zult voortzetten. U hebt dat zelf beloofd. En daarom danken we u ook dat we weten mogen wat ons uit genade is geschonken in uw woord, in uw leven. En dat u dat woord ook aan ons harten en in ons bestaan verder uitwerkt. Daarom kan het ook alleen maar uw geest zijn die ons overtuigt. Ons overtuigt van oordeel en van de dood, maar ook van het leven. Dat het die geest is die ons leidt tot in de volledige kennis van de waarheid. Dat is wat u belooft. En voor zover wij die volledige kennis ook mogen ontvangen op het terrein waarop wij bruikbaar zijn voor u, is het uw zaak hoe u dat doet. Maar dat u daarin ook een zodanige dood in ons leven doorwerkt, die u zelf ook hebt gehad, betekent dat we dus onzichtbaar zijn voor deze wereld. Ook al lopen we er midden tussendoor. Dat we onzichtbaar zijn in het leven Gods. En u ziet alleen diegenen die in het licht wandelen. De anderen, dat is sowieso duisternis. En natuurlijk is het zo dat u bewogenheid hebt, maar niet met iedereen. Naar zondags luistert u niet. Maar wanneer iemand zich bekeert, wanneer u een hart ziet dat geplaagd is door wat voor dingen in deze wereld ook, wat voor omstandigheden dan ook, dan bent u met ontferming bewogen. En dan krijgt zo iemand de kans om tot het leven te komen, tot het werkelijke leven, tot de bron van het water dat nooit vergaat. Niet van het water waardoor je steeds weer dorst krijgt, maar van levend water, van de kracht in het leven van uzelf. Heren, we danken u. We danken u dat u dat aan uw kinderen geeft, nu, in de toekomst, maar ook in het verleden al. En dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. We danken u voor die oordelen, Heer. Dat u het bloed van de martelaren wel degelijk ook aan de wereldbevolking presenteert. En dat de arrogantie en de buitengemeen grote hoogmoed die er heerst in de wereld op allerlei terreinen, dat u die verkleint en dat u de massa's vernietigt die niets anders willen dan alleen maar zichzelf en uw tegenstander, waardoor ze tot groot verdriet aan de ene kant van u, maar ook aan de andere kant tot grote vreugde voor diegenen die u lief hebben, u ze moet doen verdwijnen. En daarom is het ook zo dat uw waarschuwingen altijd aan de oordelen voorafgaan. En mensen de gelegenheid krijgen, meermalen, om hun hart niet te verharden, maar om het hart te laten besnijden. En die besnijdenis van het hart betekent dat wij leren wat een hoedanige dood ook inhoudt. Dat het niet de kwestie is van dat we sterven, maar dat betekent dat ons verdwijnen uit deze wereld, het steeds meer één worden met u, ook iets krijgt van kracht, van blijdschap, van het feit dat je als het ware van een juk verlost wordt. En dat het iets mag brengen van grote vreugde, een voorsmaak van de dingen die ons te wachten staan. Het is immers uw geest die ook een eerste aanzet is voor het leven wat wij nog zullen ontvangen. In die hoop zijn wij gered. In die hoop zien we ook op naar de Verlosser, die ons spoedig zal komen halen, opdat wij ook mogen zijn waar Hij is. Heer, uw naam, uw grote naam, zij geprezen om alles wat u gedaan hebt in de oude schepping, in de nieuwe, in wat u tot stand brengt ook nu. En we danken u voor dat leven dat wij uit die genade ook mogen ontvangen. Amen.
Kwam op u en schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik wou op u en ga in uw naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik wou op u en ga in uw naam. Gelovend daar ik eigen zwakheid voelend en telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik wou op u en ga in uw naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik wou op u en ga in uw naam. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de hulp is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegenvierend ingaan. In rust met u, die mij hebt voorgeleid. In het laatste uur zal ik zegenvierend ingaan. In rust met u, die mij hebt voorgeleid.
Amen.
Ik heb een vraag. Ik heb een reclame die ik zag.